Dit is het Datanieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met AG Connect.
En welkom bij het Datanieuws van 24 april. En we zitten hier met Jasper Bakker van AG Connect. Jasper, hoe gaat het met AG Connect tijdens deze COVID-crisis?
Nou ja, even correctie. Ik zit hier, jij zit daar en Jurjen zit daar.
We zitten virtueel bij elkaar.
Precies,
zitten
virtueel bij elkaar. Zoals
het voelt als zo normaal.
Het is alsof we niet anders gedaan hebben. Maar het blijft nog steeds wel wennen op sommige dingen. Hè. De haast, je moet nu iets afronden. Zometeen heb je namelijk weer een andere pet op, thuistaken. Zeker mensen met kinderen. En ook de balans, weet je, s'avonds nog even iets afmaken, omdat je vandaag toch niet goed aan toe was gekomen. Of die ene videoconference en een buurman ging zijn heg snoeien. Wie kent het niet nu?
Ja, nou ja, absoluut. Je hebt het over kinderen. Maar volgens mij gebeuren er ook hele mooie dingen met pubers.
Ja, zeker. Daar dacht een 17-jarige tiener, die was bezig met het ontwikkelen van een website, ncovidlife.live. En dacht van, nou, laat ik dus een technische oplossing maken voor al die data die ik bij elkaar kan doen in één overzicht. En hij werd op Reddit werd hij trending en heeft inmiddels 325 miljoen bezoekers op zijn website.
Wow.
En hij heeft onderhand wel ook 38.000 volgers op Twitter.
Wow, impressive. Heel impressive. Ja, dat de innovativiteit, de leuke ideeën, simpel aanpakken, gewoon eventjes doen. Dat zien we ook opkomen. Heel mooi.
Ja, gaaf. En je ziet wel dat ook gelijk adverteerders erop springen. Want ik begreep dat hij ook al een bod heeft gekregen van 8 miljoen op zijn platform. Wat denk je dat hij ermee heeft gedaan?
Ja, aangrijpen?
Ja, nee. Weigeren. Gewoon niet doen. Principes.
Wauw. Een beetje zoals Google vroeger, toch? Hele kale homepage functionaliteit en verder geen gedoe.
Ja, precies.
Van deze jongen gaan we meer horen. Even in de gaten houden. Ik ga hem volgen.
Ja, oprechte gozer.
Nou ja, maar al die gegevens die hij nou verzamelt, dat is wel heel erg leuk en handig. Maar is het nou echt, draagt daar iets bij of is het gewoon een leuk tellertje?
Ja, het is vooral een heel mooi overzicht. Hè? Door data inzichtelijk te maken, krijg je ook beter gevoel bij wat er gebeurt. Ja, als Rusland dan zegt, joh, wij hebben helemaal geen besmettingen, maar je ziet dat het daar het grootste groeipercentage heeft van de hele wereld op dit moment. Ja, dan kun je een en ander toch wel een beetje nuanceren.
Wat was het moeilijkste gedeelte wat hij gedaan heeft als 17-jarige jong ratte?
Nou, het is wel interessant. Dat hoor je ook in de video die op Reddit staat. Dat hij van het begin het moeilijkst vond. Hij zegt, ja, technologisch is het allemaal niet zo heel erg spannend. Ik heb wel veel geleerd terwijl ik het deed. Het moeilijkste was gewoon start en het initiatief nemen. Nou, dat vind ik bemoedigend. Het is met veel dingen zo dat je als je één keer start, dan blijkt allemaal wel mee te vallen. En dan kan je dus ook de grootste COVID-19-tracker ter wereld kan je bouwen.
Ja, heel gaaf, heel gaaf. Hey, knap gedaan van de jongen en fijn dat hij het niet aangenomen heeft. Ik wil graag even doorgaan over een blog van Ron Roosendaal. Hij is de CEO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hij heeft een blog geschreven naar aanleiding van de Epiton afgelopen weekend.
Die man die heeft wat over zich heen gehad. Sommigen zeggen heeft wat over zich afgeroepen. Maar het is zo dat een pittig weekend geweest. Hoor. Het was en korte termijn aangekondigd en korte termijn uitgevoerd. En achteraf gebleken toch wel te korte termijn. Enerzijds, je kunt heel snel dingen ontwikkelen. Zie je ook die 17-jarige jongen. En nou is een COVID-tracker natuurlijk wel even iets anders dan een COVID-app. Die als jij een infectie hebt opgelopen, gaat traceren met wie je allemaal in de nabijheid bent geweest. Maar ja. Anderzijds als CIO zou je toch ook wel moeten weten dat zoiets complex en vooral zoiets gevoeligs, hè, privacy, ziekte, iedereen in Nederland heeft er een mening over. Ja, had hij beter moeten weten? Ja, de intentie was in ieder geval goed, hè?
Nou ja, laten we daar eens over hebben. Hij heeft natuurlijk veel over zich heen gehad en hij schrijft in een blog die hij als titel geeft geraakt. Dat hij bij een maatschappelijk debat als dit hoort natuurlijk stevige statements. Die heeft de overheid, specifiek de minister de minister Hugo en de Jong en Rond zelf behoorlijk gekregen. Maar je zou bijna dus de menselijke kant van het verhaal vergeten.
Ja, zo kreeg Ron het volgende te horen. Nog nooit is zo zichtbaar, compact en goedkoop gedemonstreerd hoe totaal incompetent de overheid jaarlijks miljarden aan ICT wegpist. En dat waren niet mijn woorden, maar dat is wat hij vanuit de media over zich heen krijgt. En dan geeft Ron aan van ja, dat raakt me nog niet zo, maar ja, dat hij ook nog wordt beschuldigd met ja, denken over apps voor het ondersteunen van het werk van de GGD, dat je dan betrokken bent bij het verkwanselen van privacy. Ja, dat is natuurlijk totaal niet de intentie. En ja, laten we ook niet vergeten dat het mensenwerk is en tegelijkertijd dat die privacy niet verkwist moet worden door heel snel een app in elkaar te zetten.
Ja, en Ron roept in zijn blog op tot een nuance in het verhaal. Nou, dat herkennen we natuurlijk inderdaad de dataloog ook wel. Het lijkt wel alsof sommige journalisten met bepaalde vragen of krantenkoppen vooral willen scoren in plaats van een genuanceerd verhaal willen weergeven.
Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
Ja, we hebben natuurlijk ook een beetje goed nieuws. En we beginnen bij Picnic, die toch echt van open source gaat houden. De boodschappenbezorger Picnic maakt al zijn algoritmes open source.
Dus dat voor al hun tech?
Nou, niet voor alles, want sommige technologie is niet bruikbaar voor anderen. Sommige zijn bijzonder specifieke tools van Picnic vrij te geven. De routeplanner werkt bijvoorbeeld met informatie van specifieke voertuigen van Picnic en klanten, medewerkers, gedragspersonen, etc.
Ja, oké, dus dat kan je niet zomaar beschikbaar maken.
Nee, maar open source software maken ondersteunt Picnic al wel langer. Wat nieuw is, is dat Picnic het open source als standaard proces heeft opgenomen voor hun techafdeling.
Ah, dus echt de ideologie omarmen. En ik zie dat ze niet alleen dus die algoritmes open source, maar ook een scorebord om ontwikkelaars te rangschikken. Dus op basis van hun bijdrage aan het beoordelen van code. En dat dan in combinatie met een beloningssysteem. Even kijken, Ethereum, ja, dus cryptocurrency. Dus niet domweg regeltjes code tellen. En ook niet tellen van, ja, jij was lead developer, dus je zal wel meer gedaan hebben. Maar echt de bijdrage beoordelen. Interessant.
Ja, super. Het is ook mooi om te zien dat Picnic dus ook actief inzet om te kijken van hoe kunnen we ontwikkelaars op een goede manier belonen, waarbij we ook die engineeringcultuur bewaken. Laten we een keer een uitzending met Picnic maken om het over dit soort open source tools en hun ontwikkelingen en culturen te hebben.
Bij deze de uitnodiging.
Hey, over ontwikkelingen gesproken, terug naar apps van de overheid, maar niet die ene app.
Zijn er meer?
Ja, er zijn er meer. Een 112-app. Die gaat in dit najaar, volgens huidige planning, alsnog afgerond worden. Maar die 112-app, dat is toch eigenlijk iets van lang geleden. En jawel, het ging erover dat als je een 112-call doet, dat je met real-time tekst met de meldkamer kan communiceren. Handig als je dus niet in staat bent om te spreken. Maar er zitten wat andere oude dingen aan, hoor.
Ja, daar werd vorig jaar toch ook al over gesproken. Had het niet iets met locatiebepaling te maken?
Yep. Dat geeft ook een beetje de leeftijd van deze app. In ieder geval dit plan voor deze app weer. Want een van de killer features oorspronkelijk was locatiebepaling. Namelijk als jij 112 belt, dan kan 112 zien waar jij bent. Maar ja, tegenwoordig wordt de locatie van een beller altijd al meegestuurd. Dus de realiteit, de praktijk heeft een app planning ingehaald. Minister Grapperhaus die heeft deze app ook genoemd tijdens een afsluitende vragenronde. En die app is dus nog steeds in ontwikkeling met een killer feature die al lang achterhaald is.
Een WhatsApp-achtige toepassing ligt natuurlijk wel voor de hand als je een melding wilt doen. Een bellen is in sommige situaties gewoon omslachtig.
En pubers die bellen toch helemaal niet meer? Die app alleen maar, joh, die weten niet eens hoe je moet bellen op je smartphone. Waar blijft die app?
Wat stel je nou? Kun je met een smartphone ook bellen? Echt? Nee, ja, maar toch niet ook met voor mijn eigen app te ontwikkelen. Kijk, ze moeten natuurlijk wel de hele bevolking, niet alleen maar pubers zien te bereiken, maar ook volwassen mensen en oudere mensen. Maar ja, het heeft toch weer zijn nadelen, hoor. Zeker ook omdat het door de realiteit of door de praktijk al ingehaald is wat die ene killer feature betreft. Dus ik vraag me af of dit najaar gaat worden en wat het dan wordt en wat die features dan heeft. Laat het even goed in de gaten houden. Dan door naar een heel ander onderwerp, ook dicht bij ons allemaal. De beeldschermtijd van werknemers blijft maar toenemen.
Oei. Ja.
Ja, vooral nu inderdaad, want jouw werkdag, mijn werkdag, ik zit achter een scherm. Ik haal even koffie, dat is minder ver dan het op kantoor was. Of is.
Geen praatje.
Nee, geen praatje. En vergaderingen, dat doe je ook weer achter zo'n scherm. Dus eventjes naar wat CBS-cijfers. In 2019 zaten Nederlanders gemiddeld 4 uur per werkdag voor een laptop, tablet of een smartphone of ander scherm. En dat was een half uur langer dan een meetmoment uit 2005. Dat is wel erg lang geleden, maar er zit dus een gestage stijging in. Ik constateer dus het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO. En daarbij loopt natuurlijk IT-functies voorop, want IT'ers, sommige IT-functies, zitten 7 uur per werkdag achter een scherm.
Dat noem je dan goed nieuws? Nou ja, nu we het weten, we kunnen er wel meer op letten, zeg ik nu vanaf mijn schermpje met jullie aan de Squadcast.
Ja, wat ik me ook afvraag, hè, we hadden het net over Picnic en het inzichtelijk maken van de prestaties van de ontwikkelaars. Zullen ze daar ook die schermtijd in meenemen?
Hoe interessant, gaan we ze vragen.
Ja, want wanneer kom je tot de meeste code of de beste code? Als je zit te staren naar die hele brei of als je misschien juist eventjes iets anders bent gaan doen?
Exact.
Ja, en in het algemeen is het natuurlijk wel zo, hoogopleider doen meer beeldschermwerk dan mensen die lager zijn opgeleid. En daarbij is er ook nog een snellere toename. Hè? Dus hoogopleiden zitten al meer achter een scherm en zitten ook sneller meer. Het gaat toen exponentieel. Even kijken, hoogopleiden waren vorig jaar, ja, die zaten gemiddeld bijna 5,5 uur per werkdag achter een scherm.
Oh ja, dat geloof ik wel.
En ruim 2 keer zoveel als lager opgeleiden. En nogmaals, dit is dus voor het huidige thuiswerken, voor de coronacrisis.
Maar ik zag dat jij op AG Connect nog wat mooie thuiswerktips deelt via video, Jasper.
Ja, we dachten, we leren nu zoveel nieuwe dingen en we zijn vast niet de enige die het leren. Dus we hebben inderdaad de webcam even aangezet. Dan zat ik weer achter mijn scherm. En heb ik gewoon even wat dingen gedeeld. Mijn collega's doen dat ook over van ga inderdaad af en toe even een rondje lopen. Als je koffie gaat halen en doet er een glaasje water bij, haal die even apart. Dan heb je toch weer een loopje. Ik wil niet de fitnessgoeden uithangen, dat bedoel zeker ik niet. Maar er zijn van die kleine dingetjes, zoals inderdaad ook van ga niet heel achter je scherm zitten, doe even iets anders. En hou ook de lol erin, dus ik weet niet of je het kunt zien erachter, maar ik heb hier mijn collega's hangen aan een slinger.
Ja, oh, dat zijn je collega's. Ja, mooi man.
Ja, kleine dingetjes om het ja, wat draaglijker te maken, maar ook om het creatief, inspirerend en zo te houden, in plaats van alleen maar buffelen achter je beeldscherm.
En de luisteraars kunnen dat niet zien, maar ik zie ook een mooi Lubach shirt achter jou.
Dat was een cadeautje van mijn collega, want dat is een andere tip die ik van iemand anders kreeg. Als een kat over je toetsenbord loopt, zegt dan mijn collega loopt over mijn toetsenbord. Als jouw partner of vrouw je even een t-shirt geeft, dan zeg je, heb ik van mijn collega gehad.
Feit of fictie? Of fictie.
Nou, feit of fictie en data. Hey jongens, we poepen later tijdens de coronacrisis. Kijk maar eens.
Wacht eventjes. Dit kwam heel erg onverwacht. Waar kijk ik naar?
Gaan terug. Jongens, feit en fictie.
Waar zit ik naar te kijken?
Waar zit je naar te kijken? Waternet heeft een grafiekje gepost, waarbij ze gepost hebben wat het aanvoer van rioolwater is tijdens voor en na de lockdown. En volgens hun conclusie poepen we later en maken we op een ander moment gebruik van het water.
Oké. Kan het dan ermee te maken hebben dat mensen uitslapen? Is alles opgeschoven? Is het staan mensen niet? Ja, ze staan misschien later op. Want ik zie ook wel dat het er enigszins stabiliseert. En is dit het totale aanvoer? Is het voor zowel bedrijven als voor particulieren? Want ik zou verwachten dat juist in huishoudens het waterverbruik enorm toeneemt en bij bedrijven dat enorm aan het inzakken is.
Ja, nou, hier komen we dus weer goed over de data en feiten en fictie. Ik heb eens even heel goed gekeken naar het grafiekje wat ze gepost hebben op Twitter. Je ziet een grafiekje waarin dus de data rioolaanvoer van 2 dagen, namelijk 30 maart en 31 maart, van 0 uur tot 0 uur gegeven wordt. En dan zie je vervolgens dat er een duidelijke verschuiving is in de ochtend. En dan zie je de piek, die is precies een uur verschoven en die is vervolgens is de hele grafiek een stukje van het uurtje verschoven. Nou, als we nu eens even heel goed kijken naar dit grafiekje, dan zie je 30 maart en 31 maart. Voor en na de lockdown. Maar als we dan nog een keer goed kijken, zie je links onder in het grafiekje zie je een piek die inderdaad verschoven is van in midden in de nacht van 2 uur naar 3 uur verschoven is. En laat dat nou net het moment zijn dat we van wintertijd naar zomertijd gingen.
Ja. Goed kijken. Ja. Dan kom je erachter. Feit of fictie?
Feit of fictie? Nou, mijn indruk van dit grafiekje is dat ze 2 keer een dag gepakt hebben en inderdaad een verschil zagen, maar niet rekening gehouden hebben met het feit dat je gewoon zomertijd wintertijd overgang had en dat je dus een correctie moet maken daarop. Feitelijk is er dus helemaal niet zoveel verschoven. Kortom, als je deze data gaat posten met een berichtje erbij, ga dan ook kijken of de gemiddelde over meerdere dagen verschoven is in plaats van 2 dagen. En ga ook kijken of je zomertijd-wintertijd effecten niet in je dataset hebt zitten. Weer wat geleerd.
Ja, heel goed. Ja, en, het is natuurlijk heel verleidelijk om allerlei corona-effecten te gaan signaleren. Iets wat ik wel zorgelijk vind is het in brand steken van zendmasten die voor 5G gebruikt worden. Want ook daar wordt het verband gelegd tussen de verspreiding van corona en 5G. En sommige mensen zeggen zelfs dat 5G eigenlijk het coronavirus is. In Engeland zijn al tientallen zendmasten in brand gestoken. In Nederland zie je dat ook. Hey Jasper?
Ja, in Nederland is ook wel wat zendmasten in brand gestoken. Het frappante is wel, het zijn niet eens zendmasten voor 5G, want we hebben in Nederland nog geen 5G op een paar testlocaties na. Dus we hebben het over 4G of 3G of zelfs C2000, noodsysteem voor ambulances, brandweer, politie. Dus feit of fictie, absolute fictie, maar fictie met feitelijke gevolgen, nadelige gevolgen.
Ja. 5G is al naadloos overgenomen in de complottheorieën, dus een fact-check pagina waar alles weergegeven wordt over het SARS-CoV-2-virus.
Ja, weinig data gerelateerd verder, maar ik vond hem wel super interessant om al die complottheorieën te zien. Dus die moeten we ook zeker even in de show notes opnemen.
Nou, als je het dan toch feit en fictie maakt en over data hebt, hou rekening met het verschil tussen causaliteit en correlatie. En dat is natuurlijk hier het geval. Ja, zoals Wuhan, die dan ook toevallig een 5G uitgerold heeft. Dat wil niet zeggen dat je causaliteit hebt.
Inderdaad. En er zijn meer dingen. Hè? Want je zag dat naast het fake nieuws over zendmasten en over het watergebruik ook fake grafieken de ronde doen, Jurjen.
Ja, geniaal jongens. Het is echt te gek. En ook leuk om eens een keer een mooi package erbij te pakken. Je hebt natuurlijk het Fox News, die maakt natuurlijk een potje van als het gaat om data. Die maken heel aparte eigen grafieken waar geen enkele logica in de schaal zit. Die gaat van 60 naar 300, naar 330, naar 320 en dezelfde y-afstand.
Het zijn mooie grafieken.
Het zijn heel mooie grafieken. Je zou ze bijna geloven. Maar dat klopt natuurlijk niks als je de data zelf bekijkt. Nou heeft een Australische statisticus Peter Ellis heeft met behulp van R packages van Hadley Wickham een i-as geprobeerd op te bouwen in R met ggplot. En daarmee kun je dus de bizarre i-as grafieken die Fox News maakt, kun je namaken.
Mooi staaltje reverse engineering.
Te gek, hè? Het heet dus Crazy Frog's Transfunctie in ggplot. En die kun je dus gebruiken om jouw grafieken totaal irrelevant te maken, maar wel conform de boodschap die je wil melden.
Schitterend, schitterend.
En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en deep learning.
Nou, de academische wereld staat natuurlijk ook niet stil ten tijde van corona. Onderzoekers hebben gekeken naar AI-tools die uit de kast worden gehaald om het coronavirus te bestrijden. Maar de evaluatie daarvan die is natuurlijk een grote wake-up call voor machine learning engineers. Een groep klinici onder leiding van mensen van de Universiteit van Maastricht hebben gekeken naar diverse tools die gepubliceerd waren. Onder andere Laura Wienans, de epidemioloog aan de Universiteit van Maastricht, ontdekte dat van de 31 geanalyseerde modellen vele modellen waren die niet precies genoeg waren.
Ja, wat je ziet is dat veel modellen die zijn gebouwd om COVID-19 infectie te herkennen, de waarschijnlijkheid van ziekenhuisopname voorspellen of resultaten proberen te voorspellen. Maar dat juist vaak zijn gebaseerd op gebrekkige wetenschappen. Vaak heeft het te maken met van slechte data die gebruikt wordt. Data die niet goed geannoteerd is bijvoorbeeld. Of dat er gebruik wordt gemaakt van dat het werk niet vergeleken wordt met gevestigde machine learning methoden. En wat je dus daarmee krijgt is dat je eigenlijk prognoses hebt die ofwel heel overdreven optimistisch zijn, ofwel heel overdreven somber zijn. Ja, omdat ze getraind zijn op gegevens van bijvoorbeeld alleen overleden of herstelde patiënten. En niet geleerde van patiënten die aan het einde van de onderzoeksperiode symptomatisch bleven.
In een commentaar bij die enquête, dat verklaarde de directeur van BMJ, dat die modellen die gebruikt zijn zo uniform slecht waren dat geen enkele kan worden aanbevolen voor klinisch gebruik. Dus ja, wat nu het pad vooruit? Nou ja, die auteurs die bevelen dus aan dat machine learning onderzoekers eerst de 22-punt tripod checklist moeten gebruiken als standaard voor het ontwikkelen van voorspelde medische AI. Dus gewoon eigenlijk terug naar de tekentafel. En die checklist die is dus ontwikkeld door een internationaal consortium van artsen en datawetenschappers. En die moet ingenieurs helpen om hun werk duidelijker te rapporteren. En daarmee krijg je dus weer betere data en betere onderbouwing voor die modellen. En dat vermindert dus het risico dat je modellen gaat ontwikkelen die vooringenomen data hebben. En daardoor dus ja, garbage in, garbage out geeft. En dat is dus heel belangrijk, want zowel patiënten als zorgstelsels, die hebben dus nauwkeurige en snelle diagnose en prognoses nodig. De nauwkeurigheid is nu kritiek, maar snelheid ook. En dat wringt soms een beetje. En de AI-gemeenschap is gewend om gewoon prognose te doen, heb je voorlopige resultaten, kun je publiceren, kun je weer op terugkomen. En daarmee krijg je weer versnelling van de vooruitgang, van de voortgang. Maar ja, gezondheidszorg, dat is een andere tak van sport. Gezondheidszorg is veel meer de traditie om te wachten op goede controle, rigoureuze peer review. Want anders krijg je schade. En schade is menselijke schade. Dat willen we niet. En we hebben gezien hoe snel die hele situatie rond COVID-19 dat evolueert. Is het vroeg en vaak delen van resultaten een goede zaak? Het is nog even de vraag. Ja, hoe betrouwbaar zijn die resultaten? Ja, de AI-gemeenschap heeft ook nieuwe mechanismen nodig om hiermee te dealen. Om ervoor te zorgen dat voorlopige modellen geen schade gaan veroorzaken.
Cloud nieuws.
Cloud, dan denk je aan complexe systemen, back-end enzovoort. Maar videoconferencing, wat we nu doen, maar wat iedereen die thuiswerkt zo'n beetje wel doet, dat hoort ook bij cloud. Hè, want het wordt gehost daar, deze capaciteit. En soms zijn er capaciteitsproblemen. Dus er zijn weer de afgelopen tijd diverse dingen geweest. Problemen met Teams, storingen met nieuwe Teams. Microsoft die Office 365, wat tegenwoordig Microsoft 365 heet, de capaciteit een beetje te beperken om juist thuisstoringen te gaan voorkomen. En we beginnen met gratis Azure accounts. Azure, Office 365, Teams, dat is allemaal met elkaar verbonden. En gratis Azure accounts zijn nu al afgeknepen, wat capaciteit betreft. Je kunt geen nieuwe instances meer maken, je kunt geen claims meer leggen. Inzet logisch, voorzorgsmaatregelen, maar nou, toch wel een beetje zorgwekkend.
Ja, die maatregel is vooral genomen om voorrang te geven aan nooddiensten, zorgverleners, klinieken, overheidsinfrastructuur en dergelijke, bestaande klanten. Dus ja, je ziet dat er best wel wat druk op die omgeving komt te liggen, dat ze ook capaciteit beschikbaar willen stellen, ja, op zoek naar een oplossing.
Zeker belangrijk. We moeten niet inderdaad iedereen maar free for all laten gaan. En voorrang voor nooddiensten zeker belangrijk. Ik hoop dat het wel hierbij blijft. Dat het niet op een gegeven moment verder afgeknepen moet gaan worden.
En dan wil ik het ook nog eventjes hebben. Je had net over een naamsverandering van Office naar Microsoft. Maar wat te denken van COBOL. Je zou denken, als het werkt moet je er niet aankomen. Maar ja, als het systeem ineens wordt overbelast. En dat zagen we in New Jersey. Dan heb je IT'ers met kennis van zaken nodig. Dus dan ben je, als jouw systeem op COBOL draait, ineens op zoek naar COBOL-programmeurs. Het einde van COBOL is al regelmatig aangekondigd, maar toch nu toe telkens voorbarig gebleken. We kunnen spreken van een zombie-taal. Toch?
Niet dood, maar het is ook niet levend. En er is af en toe weer veel meer aandacht voor nodig.
Ja, we hebben wel vaker oplevingen gezien van COBOL. Ook bijvoorbeeld rondom de Millennium Bug, de Y2K-bug. Er zijn gewoon nog steeds veel systemen die op deze taal draaien. En als je het dan hebt over cloud, dan denk ik dat dit soort systemen echt rijp zijn voor een cloud-migratie.
Ja, maar toch, met Millennium-problemen hebben we ook gezien, eens veel meer aandacht voor COBOL. En toen de ene kant werd gezegd, dit wordt weer een opleving van COBOL. Aan de andere kant werd gezegd, nee, nu gaan we eigenlijk migreren weg van COBOL. Nou, we zijn nu 20 jaar later en het is allebei niet gebeurd. COBOL is niet weer helemaal hip en happening geworden, maar het is ook niet allemaal gemigreerd naar Unix of Windows of whatever of nu cloud. Dus ja, gaan we nu na de coronacrisis toch weer een opleving krijgen van COBOL? Of toch een migratie? Of toch weer wegzakken en over 10, 20 jaar ontdekken we opnieuw? Oh, COBOL draait nog.
Datanieuws van 24 april 2040 hebben we het weer over COBOL.
En data security news.
Zo, laten we even weggaan van de corona-app. Laten we even gaan over data security en het stukje over de studenten. Die hebben natuurlijk ook een moeilijke tijd op dit moment. De Volkskrant is een actueel stuk over de studenten en hoe die een digitaal afgenomen tentamen zien. En daar wordt software voor gebruikt natuurlijk. En studenten ervaren de software voor online tentamen als inbreuk op hun privacy. Zonder hun toestemming voor het registreren en opslaan van videobeelden kunnen ze de tentamens niet maken. En je kunt dus eigenlijk geen vrijwillige keuze maken en dat is feitelijk chantage.
Ja, studenten voelen zich daar ongemakkelijk bij. Er zijn ook een petitie gestart aan de Universiteit van Tilburg. Er werd in 24 uur door meer dan 2000 mensen die petitie ondertekend. Ja, niet voor niets hadden onderwijsinstellingen voor de coronacrisis weinig oog voor digitale surveillance methoden. Maar nog steeds noemen universiteiten die nu met het systeem werken het de laatste optie. TU Eindhoven is dan gequote en verre van ideaal, zoals gequote door de Universiteit van Tilburg.
Ja, verre van ideaal kan ik me zeker voorstellen, want die studenten moeten dus toestemming geven voor het registreren en tijdelijk opslaan van beelden bij hun thuis. Hè? Dat is hun huisomgeving, dat is privacy. Maar een student die dat niet doet, die is dus afhankelijk van een herkansing ergens in de zomer. Ja, dan heb je dus weer kans op je studievertraging. Dus het stapelt zich allemaal op. En wat emeritus hoogleraar Smits ook zegt, je kunt die toestemming onmogelijk een vrije keuze noemen. Dat is gewoon chantage. Een student heeft te veel belang om door te gaan met zijn of haar studie om deze afweging goed te kunnen maken.
Ja, maar de vraag is natuurlijk, moet je dan niet gaan surveilleren? Er zijn natuurlijk wel andere oplossingen, zoals essay-vragen of vragen waarbij je niet kunt afkijken. Of zoals wij bij de HVA doen, één tentamen van 3 uur opsplitsen in 3 keer een klein tentamen van 50 minuten. Waarbij je in een bepaald tijdvlak je tentamen moet gaan inleveren. En dan kun je uitsluiten dat mensen gaan samenwerken. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
Ja, samenwerken. Waar doen we dat eigenlijk mee? Wij zitten nu in een squadcast, om ook de podcast op te kunnen nemen. Qua werk zit ik in Teams. Ik heb een uitnodiging van een GoToMeeting volgende week. Zoom, Teams, WebEx. Ik zie door de vergader collaboration apps het bos even niet meer hoor. Kijk, het belangrijkste punt voor heel veel mensen die ook denken van ja, mijn Zoom is niet meer te vertrouwen. Wacht even maar, WebEx, is dat wel veilig? Iedereen springt nu op Zoom, want dat is ineens heel populair geworden. Het belangrijkste punt is natuurlijk, even als oproeper kan de lezer, het gaat om je data. Wat heb je te bespreken? Wat ben je aan het doen? Wat wij nu met elkaar delen, komt allemaal in de podcast. Dus daar zit geen grote geheimen bij. Als ik daar iets voor gebruik wat minder betrouwbaar zou kunnen zijn, is dat minder erg. Maar heb ik straks een hele belangrijke bespreking over carrièreontwikkelingen, bepaalde stappen die gezet gaan worden, dan ga ik misschien toch de ouderwetse telefoon maar weer gebruiken. Of een beter beveiligde encryptie-app, waarvan ik weet dat die beter te vertrouwen is. Dus dat hebben we ook voorbij zien komen in het kader van klaslessen. Als je open vergaderingen hebt, wat het eerste default was bij Zoom, toen ontdekten docenten dat er net vreemde mensen zich ineens in hun klas begaven, in het virtuele klaslokaal.
Dus dat... Ja, dat had Madelief ook. Die had dan, mijn vrouw die had een les gegeven waarbij plotseling vreemde mensen zaten die vervelend waren en die racistische uitingen hadden en allerlei apengeluiden gingen maken. Dat was erg vervelend voor docenten en ook onveilig voor docenten om dat mee te maken.
Ja, het lijkt me heel eng. Ja. Het is zo dat een fysieke klas waar ineens iemand staat.
Ja, nou, daarom heeft dus de autoriteit persoonsgegevens een mooi overzicht gemaakt van alle inbelapplicaties. En die heeft van 13 applicaties gekeken naar de belangrijkste privacy aspecten. Zo werden gegevens van de app verzameld, wat er mee gedaan wordt en hoe de communicatie beveiligd is. De AP krijgt namelijk veel vragen over privacy bij zulke apps. En die mensen massaal zijn gaan videobellen tijdens de coronacrisis. En daar hebben ze een keuzehulp en de link natuurlijk naar de show notes om verschillende inbel apps te vergelijken.
De uitagenda.
De data-agenda voor de komende maand.
Ja, de data-uitagenda, maar we blijven toch binnen allemaal, Walter?
Ja, maar online kan je natuurlijk ook kleine uitjes doen en evenementen bijwonen. We hebben een kort lijstje dit keer. Maar in ieder geval volgende week op 1 mei organiseert de PyData Amsterdam Meetup Groep een Code Breakfast. En in dat Code Breakfast kan je aan de slag met het bouwen van een chatbot. Vanaf de command line, dus je moet wel een beetje handig zijn met Python. En je krijgt toegang tot een open source product, dat heet Raza. En wat je gaat doen is, je gaat een chatassistent bouwen die achterkomt wat nou echt de bedoeling is, de intent van de gebruiker. Je gaat aan de slag met custom Python code om die conversatie nog wat intelligenter te maken. En er is natuurlijk veel interactie. Dus als je daar meer over wil weten, ga dan naar meetup.com en zoek naar PyData Amsterdam. En de link staat ook in de show notes.
Nog even niet nu direct. Ik zag wel allerlei aankondigingen van evenementen die worden verschoven, evenementen die virtueel gaan. En een tijdje terug had Microsoft wel aangekondigd dat ze dat niet alleen maar voor de komende maandjes doen, maar dat heel veel evenementen virtueel gaan voor langere tijd.
Ja, wat ik nog leuk vind om te vermelden is wat we eerder ook in de uitzending hebben gehad, het AI Song Festival. Want dat gaat natuurlijk gewoon door.
En hoe, wat en waar, wanneer?
Op de VPRO, broadcast.vpro.com kun je naar het AI Song Festival. De inschrijvingen zijn al binnen.
Ja.
Je kunt de liedjes beluisteren via YouTube. En volgens mij gaan ze nu, is er nu stemrondes voor het AI Song Festival.
En 12 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.
Kortom, de lijnen zijn geopend.
Ja, misschien leuk om de Spotify playlist ook even te delen in de show notes.
Ja, gaan we zeker doen. Nou, dat was het denk ik voor vandaag.
Nou, blijf gezond allemaal. En we hopen jullie snel allemaal in levende lijven weer ergens tegen te komen.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!